Dit is de Echte Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk en Arno Jaspers.
En we zijn live, ja.
Hallo allemaal en welkom bij deze 70ste, ja, de Echte Motorpodcast.
Wat een feest!
Met Iwan van der Valk en Arno Jaspers, nog altijd uw gastheren. We zijn vandaag in een heel klein vissersdorpje, zoals jullie op de achtergrond kunnen zien voor de mensen die de video bekijken.
Anton Pieck-achtig, pittoresk vissersdorpje.
We zijn in Benidorm voor de presentatie van Kawasaki's nieuwe Z900. Nieuw. Ik moet zeggen, toen ik hem zag, dacht ik van dit is een Euro 5 Plus update. Mm. Maar dan kregen we gisteravond die technische presentatie. Dat is echt wel nieuw.
Ja, dat vind ik altijd een beetje lastig. De technische presentatie is altijd echt alles nieuw. Daar heb je helemaal gelijk in. Mm-hmm. Maar er zitten ook wel eens dingen bij dat je dan achteraf denkt, nou, dat valt toch wel weer mee. Wij maken de grap altijd, overal waar we komen, 90% nieuw.
Ja.
Dat was gisteren misschien ook alweer een beetje. Maar inderdaad zijn er wel wat meer dan de Euro 5 Plus update. Die Euro 5 Plus update, overigens, is 1 pk eraf. 1 newtonmeter eraf, 1 kilo erbij.
Maar vooral dat. Belangrijker... 16% minder benzine.
16% minder benzine.
Claimed Kawasaki. Ja. Ja. Dat mag je dus met een zakje zout nemen.
Ja. En hij is stiller.
En hij zou stiller zijn. Ja. Maar als we dan gaan rijden vandaag... Ja, kijk, die 16%, ik ben er volgens mij echt niet aan geraakt. Ik denk jij ook niet.
Nee.
Die 1% stiller, ja, klinkt gewoon nog steeds fantastisch.
Zeker.
En het pure rijden, ja, daar zijn wel wat wijzigingen aan.
Ja, zeker weten. En even misschien de basisdingen overlopen. Een nieuw dashboard zit erop.
Ja.
De elektronica werkt nu met een IMU. En dat betekent dus dat vooral ABS en traction control bochten afhankelijk zijn geworden.
Mm-hmm.
Kawasaki noemt dat dan KCMF. Kawasaki Cornering Management Function.
Ja,
en dat is eigenlijk een beetje een onzinverhaal. Want dat zijn gewoon die twee een overkoepelende naam voor ABS en traction control. Ik dacht eerst nog, want in hun marketingtaal waren ze net een beetje te ver doorgeschoten. Zeiden ze dat ook midden in de bocht de remdruk gecontroleerd werd. Dat is natuurlijk niet zo. Er is wel een systeem tegenwoordig wat dat heeft. Racemotoren zoals Ducati.
Het automatische remmen zoals bij de Panigale.
Ja.
En dan heb je ook nog in een andere toepassing met radar en zo. Heb je ook nog een noodstopfunctie. Motoren die uit zichzelf remmen. Dat vind ik allemaal een beetje akelig.
Maar dat heeft
dat
dus
is
niet.
Hier dus niet aan de orde. Hier gaat het eigenlijk voornamelijk om dat bocht ABS. Ja. Wat wel een extra is. En dan die tractiecontrole die gewoon beter afgesteld is.
En de quickshifter is nieuw.
Ja. Maar het belangrijkste is inderdaad, als je gaat kijken naar de prijs van deze motor. Ik heb het ook gewoon letterlijk daarnet in de piece to camera gezegd van dankjewel Honda om die Hornet zo goedkoop te maken.
Ja.
Want laten we eerlijk zijn, daardoor heeft Kawasaki gewoon gezegd van ja kijk, dat kunnen wij ook. Dus de Z900 update, ze houden hem heel scherp van prijs. In België kost de basisversie net geen 10.000 euro, 10.000 min 1 euro. En daar zit standaard een quickshifter en cruise control op, dankzij die IMU. Dus
U hoort op de achtergrond misschien nogal wat geroezemoes.
Ja.
Dat is niet het publiek wat wij hebben aan weten te trekken. Dat is wederom mislukt. Maar dat is een of ander evenement. En misschien is dat wel van MG. Maar dat weet ik niet zeker. Wij zitten hier met Kawasaki. Maar MG heeft ook een evenement. Elektrische autofrikandellen tegenwoordig. Daar zitten ze dan een klassieke Engelse naam op. Schande.
Ja, en dat iemand toevallig met een MG rijdt, heeft niets met die mening
met
te maken.
Met een echte MG. Ja, precies. Dat heeft zeker ermee te maken. Maar dat is dus het geroezemoes wat je op de achtergrond hoort.
Ja, we zitten hier in een heel groot hotel, zoals jullie op de video kunnen zien. Dus het is hier zeker niet onaardig vertoeven. Maar het geroezemoes moeten we er even bij nemen.
Ja.
Maar terug over die Z900. Had jij goede herinneringen aan de vorige Z900?
Nou, uiteindelijk vind ik het altijd een gaaf ding. Ik vind het is een gaaf ding. Hij ziet er supergoed uit. De Japanners noemen dat, van Kawasaki noemen dat Tsugomi. Ik vind nu wel, viel mij op, ik vind het nieuwe uiterlijk niet veel beter dan het vorige. Ik vond het vorige misschien zelfs wat beter. Gisteren hoorde ik een designer zeggen, was niet de designer, had ik het idee. Dat ze geen onnodige dingen aan de motor hadden gedaan. Dat ben ik niet met hem eens, qua uiterlijk. Want er zitten nu allerlei kapjes, friemeltjes, dingetjes. Ik vind hem eigenlijk een beetje te rommelig geworden aan de zijkant. Maar dat is een kwestie van smaak. Uiterlijk ziet er nog steeds goed uit en daarom... dat bleek gisteren ook alweer even. Kopen de meeste mensen een Z900.
Ja.
Dus wat wij ook zeggen over het ding, maakt geen reet uit.
Zolang het er maar goed uitziet.
Ja.
Een beetje groen, klaar.
Klopt. klopt. En die koplampen zien er cool uit. En uiteindelijk ziet hij met dat dashboard ziet er ook gewoon wel eens een goed mooie 5 inch. Ja,
mooi gemaakt. Ja, kleuren, ja. TFT, met alles erop en eraan. Ja. En dan nog zo. Je hebt de keuze tussen twee layouts van een dashboard. Eentje die dan echt focust op de hellingshoeken.
Die is vet wel.
Dan weet je natuurlijk in een bende testosteron junkies, dat zoals de motorjournalisten, dat het gegarandeerd
gaat. Hoeveel had jij?
Ik geloof 55 langs de linkerkant. En dan ben ik aan twijfelen wat 53 was. Ik weet, bij de fotostop had ik 51 langs de rechterkant en 55 langs de linkerkant. Omdat die goede fotobocht natuurlijk net aan die linkerkant lag. Maar ik heb er niet zo op gelet. Want
heus wel.
Het is, ik heb achteraf ook gewoon het dashboard naar de andere modus teruggeswitcht. Oh, omdat die toerenteller was overzichtelijker.
Nou, uiteindelijk is het meestal de bus gewoon. Hoeveel had jij?
Het is gewoon lachen. Het is gewoon lachen. En het grappige was ook, in de heenreis naar hier had ik even een fotootje gepost van oud model, nieuw model. En met de vraag aan de kijkers van wat vinden jullie er nu van en wat moeten ze vernieuwen? Eerste reactie vond ik heel goed van Philippe Madou, onze huiskartonist Woofy Art. Die zei van ik hoop dat ze hem incompatibel maken met AliExpress onderdelen. Vind ik een grappige. Ja. Ik zelf bestel ook wel eens iets van de AliExpress, dus niks daartegen. Maar ja, Z900 heeft wel een beetje de naam zo van de budgetkopers.
Ja.
En trekt ook wel het publiek aan die er dan nog eens neons durven onderhangen en een groene mohawk op hun helm.
Klopt.
En daar identificeer ik mezelf helemaal niet mee.
Nou, ik jou
maar,
wel.
Jij natuurlijk wel, opa. Ja. Maar het blijft gewoon voor dat budget steengoede motor.
Ja.
Rijdt ongelooflijk goed. En die looks. Ja, ik ga hem niet vergelijken met de Ducati 916. Maar als ik hem dan gisteravond zag staan, gewoon in het understated zwart, met die aluminium gebruste dingetjes, vind ik het eigenlijk best kunnen.
Deze kleur
Kawasaki groen is, wat mij, ik vind een mooie kleur, maar in hun Z-reeks is meestal nogal schreeuwerig, een beetje schreeuwerige designs die ze wel eens durven toepassen.
Maar het is ook wel een beetje schreeuwerige motor.
Ja, hoort ook bij die stijl. Maar als ik hem dan in het zwart zag staan, dacht ik echt van dit heeft echt wel iets. Het enige wat ik mis, ze zijn full voor de elektronica en de TFT dashboards en de IMU's en de LED-lichten die overal op zitten. En dat was zo mooi aan die vorige, die kon je van op 10 kilometer afstand herkennen aan het achterlichtje in de vorm van een Z.
Ja.
En dat hebben ze er nu uitgehaald. Dat vind ik jammer.
Maar over het achterlicht zeggen ze nu, het heet een guiding light. Nou, ik zag dat in de perskit, ik zag dat in het hele verhaal. Guiding light links, guiding light rechts. Gaan we eens kijken. Ja, er zit gewoon een achterlicht op.
Ja, tuurlijk.
Punt. That's it. Nee, er zit helemaal niks speciaals
als het
aan.
Als het kind maar een naam heeft.
Ja, dat leek. Een guiding light. Nou, dat. Uiterlijk technisch, inderdaad, is het dan wel. Zijn er wat meer losse delen opgekomen, zeg maar. We zitten op de video, kan je dat zien.
Ja, inderdaad.
Zitten we ernaast eentje.
Dat plastic kapje daar, dat is zo'n dingetje.
Ja, en hier zit dan ook een los kapje. En hier zit ook een aluminium, geborsteld aluminium kapje. Alles bij elkaar wordt het dus wat steeds meer. Het wordt nooit minder. Maar uiteindelijk, het is gewoon 11.200 kost hij in Nederland.
Ja.
Dat is wel weer een beetje zo'n onzinverhaal, want dat is dan de zwarte. En die met dat groene en rode frame betaalt
200
piek meer voor.
Mm-hmm.
Er is ook een SE en die kost in Nederland 2050 meer. Nou moet ik het goed zeggen, want in mijn piece to camera zei ik het verkeerd. Die heeft een Eulens achterschok.
Ja,
demper.
S46.
En een Showa voorvork. Terwijl deze, het standaardmodel Kayaba heeft. Die heeft ook staal ommantelde remleiding, moet je zeggen. Zeg nooit stalen remleiding, want dan worden allerlei technische mensen enorm boos. En Brembo remklauwen. Deze heeft, het standaardmodel heeft Nissin remklauwen.
Ja, Brembo M4.31. Nee, 32.
Monoblocks, 32. 4.32
anyway,
monoblocks.
Het oude model van voor de M50, de Superbike remklauwen. Dus. Wat vond jij van de rem?
Ik vond de rem prima. Ik kan me bijna niet voorstellen dat die Brembo veel beter zou zijn. Dus kijk, daar komt. Loop even achter de camera langs. Thank you. Behind. Ja.
Krijg je er allemaal gratis en voor niks bij.
Ja, precies.
Kijk.
Er komt hier een Aziatische meneer voorbij. Die,
waarschijnlijk de directeur van MG.
Ik denk het wel, ja. Tegenwoordig werkt dat zo, ja.
Nee, inderdaad, bij die SE. Ik heb toevallig de laatste keer dat ik mijn Z900 reed, dat was met een SE. En dat was dan in vergelijking met de MT-09. Want ja, laten we eerlijk zijn. Mm. Het is de Hornet en de MT-09. En dan deze Z900.
Absoluut.
Daar is het in de middenklasse om te doen. En die SE, als je dan gaat zien wat je krijgt voor je geld, dan is dat echt wel een mooie upgrade. En dat is dan ook grappig. Een van de reacties die ik ook eerder kreeg op social media. Van wat kan er nog beter aan deze Z900? Er waren weinig mensen die gingen specifiek vroegen naar een IMU of elektronica upgrades of wat dan ook. Want de vorige had ook al tractiecontrole. Maar ja, vering, dat is zo'n ding. Vering kan altijd beter.
Ja. Weet
je,
bij deze ook.
Heb je de duurste Eulens, dan kan de afstelling nog beter. En zo aan en zo aan. En dat is natuurlijk op die SE wel, zo'n schokbreker achteraan, dat maakt gewoon echt een verschil naar de baan vastzet. En bij deze, ik vind hem ontzettend lekker rijden. Hij is de voorkant mega scherp. Misschien een tikkeltje nerveus. Sommige mensen gaan het misschien te nerveus vinden voor hun toen. Maar ik, ja, bij dit type motor past het gewoon. Dus ja, voor die SE... Ja. Interessant pakket voor de prijs ook.
Nou, ik vond ik vooral... je moet ook een nadeel tegenkomen. En dat ben ik tegengekomen bij deze. Ik vind dat als je remt, vooral het eerste aanremmen... dat de voorvork te veel duikt. Dat hij te veel naar voren gaat. Ik heb ook het idee dat ik iets meer voorover zit op de motor. Maar dat kan niet kloppen. Maar dat, zo voelt hij wel een beetje. En ik heb het idee, vooral als je aan de remmen gaat... dan merk je dat hij iets te veel induikt. En wordt hij eigenlijk, ja, raakt hij snel een beetje uit balans, vind ik. Dus dan stuurt hij niet zo lekker meer in. Toen hebben we tussen de middag hebben de mensen van Kawasaki, die zeiden ook gelijk, oh ja, dat klopt. Dus,
wil je iets aanpassen?
Ja, het broer is alleen, je kan de ingaande demping van de voorkant niet aanpassen. Dus hebben ze dan maar wat gedaan aan de veervoorspanning voor en achter en aan de uitgaande demping. Daar wordt dat duiken wel beter van. Alleen, daar betaal je een prijs voor. Namelijk dat het comfort veel minder wordt. Hij wordt echt gewoon harder. En ook dat hij een beetje, nou, de voorkant is al een beetje losjes. Wat je in het Engels flighty noemt, zeg maar. Ja, ja. En dat wordt eigenlijk net nog een beetje erger daardoor. Dus dat betekent dat als je vol op het gas een bocht uitkomt... en het asfalt valt er even onderuit, zeg maar... dat dan die voorkant een beetje wat vrolijke, ja, wat vrolijkmakende slaanbeweging maken. Dus als ik iets zou mogen zeggen wat ik voor het volgende model dan alvast wil... of waarom je een SE zou moeten kopen, is het de voorvering.
Ja.
He, en misschien als je de standaard fiets koopt, ik denk dat je in Nederland, want hij is wel heel lekker comfortabel, in Nederland en België, denk ik dat je niks aan de hand hebt.
Kijk, dat is inderdaad zo'n afweging. Ik rijd dan zelf met die MT-07, om nog maar eens te zeggen. MT-07, motor die notoire gekend staat voor rotvering, standaard, heel soepeltjes, is niet het voorbeeld van een baanvaste motor. En dan toch, als ik ermee in België rijd, dan stoort het me niet eens. Oké, ja, op de mooie havenwegen en zo, daar merk je inderdaad van, oké, het sturen is niet super scherp. Kijk.
Hoor dit. Prachtig. Je raadt nooit hoe laten we dit opnemen.
Ja, sorry jongens. Het hotel heeft ook een kerkje ernaast, waar de bel nu even af gaat. Maar dus ik was aan het zeggen, die MT-07, niet de meest scherp sturende motor. Maar ik heb dan veel liever een ding wat comfortabel over de 10.000 snelheidsdrempels gaat en de putten in de wegen bij ons, dan dat ik echt zo'n mega scherp stuurijzer heb. Ik heb vandaag trouwens ook gedacht van, ja, waarom zou ik nu in godsnaam nog een Super Naked willen als er zo'n dingen beschikbaar zijn.
Die ding is zo goed.
En dan kan je eigenlijk... Die bedenking maakte ik me al bij de Hornet. Als je daar het prijskaartje van zag, van ja, oké, hij heeft maar 150 pk. Maar volstaat ruimschoots. En dit heeft dan 125 pk. Maar
24.
Min 1.
Ja.
En het gaat mij veel meer om de newtonmeters die eruit komen rollen bij al 3, 4, 5.000
toeren. Dat is ook eentje minder geworden, maar Allah. Ja, 97,5 of zo. Dat is echt serieus wel. Ja.
Het volstaat allemaal nog ruimschoots om... ik denk niet dat er zoveel voorband versleten is vandaag, want... een heerlijke wheelie-motor.
Het was wel heel lang voordat ik... want dat systeem, je kan dan in de user mode 1... kan je zelf alles kiezen.
Ja.
Alles kiezen, dat is niet waar. Sterker nog, je kan heel weinig kiezen. Je kan power kiezen, that's it. En tractiecontrole. Nou, die tractiecontrole zorgt ervoor dat je niet kan wheelien. Dus die moet je dan uitzetten. Dat is net wat meer gedoe. Ik kwam er te laat achter dat je nog een extra druk op de knop moet geven om hem uit te zetten. Want je zet hem dan op uit. En dan moet je nog een keer drukken. Want anders dan rij je weg en dan heb je niet in de gaten. En pang, staat hij gewoon weer terug op de oude stand.
Ja, dat is iets dat is bij alle settings trouwens. Ook zoals bij het dashboard van de layout veranderen. Dat je toch nog één keer moet klikken om te selecteren. Ik denk dat dat zoiets is waar wij dan op een perspresentatie tegenaan lopen. Ja. En als je de motor koopt en je kent het, dan ken je het ook.
Daarom. En het is een beetje, weet u het zeker? Ja, nee, zeg maar, zoiets is het. Maar ik vind wel dat er weinig instelbaar is in de user mode. Ik bedoel, vorige week zaten we op een Honda.
Ja.
Daar is dan veel meer instelbaar. Daar is ook engine braking is altijd instelbaar. Dat is hier niet. Er zijn ook nog wel, soms kan je ABS-standen kiezen. Dat is hier ook niet. Dus uiteindelijk is het enige wat je in de user mode kan bijstellen is power. Die in de sportstand is die
en dan ook
woest.
Nog low en full.
Ja, dat.
Wie
ja.
koopt een Z900 om hem in low power te gaan rijden?
Ja, precies.
Die
persoon, inderdaad.
Ik weet het niet hoor.
Ja. En dan traction control kan je 1, 2, 3 en uit kan je doen.
Plus dan uiteraard de rijmodi, waar wel echt een verschil tussen zat. Hè. Als je meer road, in sport of meer rain zat, daar voelde je echt wel een verschil tussen. Maar dat is eigenlijk een beetje het samengevat verhaal van alle elektronica die we de laatste jaren meer en meer op motorfietsen hebben gekregen. Dat je oftewel terechtkomt in het soort straatjes zonder einde en dat zeg ik dan ja, met het meest respect voor de Honda die we vorige week gehad hebben, daar zijn die menus gewoon een stuk moeilijker in te stellen. Daar ontbrak het dan ook nog aan een homeknop. En ik hoop dan altijd maar dat dat voor de koper iets van set it and forget it is. En hier bij de Kawa komen we dan eigenlijk weer op iets uit waar je ook een IMU hebt, ook een hele hoop mogelijkheden in theorie. Maar voor de eindgebruiker willen ze het dan wel zo toegankelijk houden dat je eigenlijk enkel de keuze hebt tussen die rijmodi en dan een aparte modus waar je alles uit kan zetten.
Ja, nou ja, en daar, dat laatste doen ze dan eigenlijk, nou, power, ja, dan low of full. Dus het enige waar het dan een beetje om gaat is traction control. Overigens was het wel bijzonder dat ze tegen mij zeiden dat je dat onder het rijden kan aanpassen. Dat heb ik geprobeerd, dat is niet gelukt. Het lukt mij niet onder het rijden gewoon. Hij wil niet als je het, want dan moet je het gas dicht hebben.
Ja.
En dan moet je lang drukken. En dat is me gewoon niet gelukt. Maar nou ja, afijn, dit is wel mierenneukerij.
Ik hoorde het nog, ik heb er nu niet zo op zitten letten. Maar je kon niet van mode veranderen tijdens het rijden? Of raakte je niet uit de user mode toen de tractiecontrole
afstond? Ja, het kan wel. Dat laatste zou kunnen, dat heb ik niet geprobeerd. Maar het is wel zo, je moet heel lang op de knop drukken met je gas dicht.
Ja, voordat je... En op zo'n wegen zoals we vandaag weer gehad
lukt
hebben.
Lukt dat niet? Nee, nee.
De route die ze uitgekozen hadden trouwens, Jesus Christ. We zijn echt verwende kinderen, man. Dat kan je niet voorstellen. Ja. Er zijn echt, ik denk misschien 5 rechte stukjes geweest van meer dan 500 meter. Ja. En de rest was gewoon kronkelwegen van begin tot einde.
Ja.
Heerlijk sturen.
Ja.
Waar moeten we nog over hebben? De banden.
De banden,
daar heb jij sowieso nog iets over te zeggen.
Nou, dat is ook makkelijk. Kawasaki laat wat dat betreft altijd leg de bal neer voor het doel. Hoef hij hem er alleen nog maar in te schieten. Het is bij Kawasaki altijd Dunlop. Nou, Dunlops is altijd een raar verhaal. We hebben het er in vorige podcast over gehad. Er zijn 2 Dunlops in de wereld. Sterker nog, er is eigenlijk helemaal geen Dunlop in de wereld. Maar er zijn 2 bedrijven die het...
Het is gewoon een geloof. En iemand gelooft er niet
die
in.
Het merklabel Dunlop gebruiken. Nou, nu is het zo onder deze... Kawasaki Z900 zitten Q5 A-banden.
Juist. Q5 A-banden.
Nou, dan ga je dus zoeken. Q5 A-banden. Q5 A-banden. Die hebben we helemaal niet in Europa. Die bestaan gewoon niet.
Mm-hmm.
En dan is de Q waarschijnlijk een afkorting voor qualifier. In Europa hebben we als hoogste qualifier een Q2. Qualifier 2. En in Japan en Amerika hebben ze al een Q5. Het is geen slechte band. Absoluut niet. Voor de omstandigheden van vandaag helemaal goed. In het zonnetje, mooi asfalt, mooie Spaanse wegen. Punt is alleen, bij andere banden kan ik nog wel wat zeggen over hoe ze het doen in Amsterdam over tramrails als het regent. Dat kan ik hierbij niet, want deze band is niet te koop tot nu toe geweest in Europa.
Ja.
Dat betekent ook als je ze gaat vervangen dat je ze niet kan krijgen. Het zou kunnen zijn dat Dunlop Europa wat van dat spul koopt van Dunlop Japan, zeg maar, even voor het gemak zo genoemd.
Mm-hmm.
Maar dus weer is het een raar verhaal qua banden bij Kawasaki. Omdat ze zich door Dunlop banden laten verkopen die niet in de hele wereld verkocht worden.
Ja, en zoals we al gezegd hebben in onze banden special, voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, gaan die even luisteren. Het is gewoon een budget kwestie. Hè?
Ja.
Dat is de hoofdreden. Kawasaki moet gewoon in één keer zoveel banden afnemen. Ze geven dat aan Dunlop door. Voor die prijs willen zoveel banden. Maak iets. En dan komen ze uit bij die Q5. Ah,
ja. Dat. Ja, de grap is wel dat, ook dat had je kunnen horen in de bandenspecial, dat waarom wil bandenmerk A heel graag dat de banden standaard onder een nieuwe motor komen. OEM noemen ze dat. OEM. Omdat de meeste klanten naar de dealer gaan en zeggen, joh, doe er maar een nieuw setje op. Ja, wat wil je dan? Doe maar dezelfde.
Ja.
Ja, dat is de grap elke keer. Dat eigenlijk niet kan. Dus ik gok als je hiermee naar een dealer rijdt, dat die zegt, nou weet je wat, een paar sportmaxen eronder en dan heb je dezelfde. Maar niet echt dezelfde dus, zeg maar.
Jij hebt sowieso ook gevoeld aan de stickertjes.
Ik heb ook gevoeld aan de stickertjes. Daar kan ik het geluid even bij maken. Moet je opletten. Hoor je dat?
Ja,
ja, dat zit er niet onder de lak.
Dat is niet onder de lak.
Nee,
maar
nee.
Wacht, hè. Nu moet ik kijken. Gisteren, doe het nog eens op de... Ja, heb je hem daar ook? Ik meende gisteren dat er een stukje was dat onder de lak zat en een stukje niet onder de lak. Anyways, de stickers, ik ben geen grote fan ervan. Neem gewoon de zwarte.
Ja, nou kan. Een ander dingetje is, een van de eerste Z900's heb ik me wel eens druk gemaakt over heel lelijk laswerk. Dat is nog een hele rel geworden.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk zag je vaak dat het laswerk heel lelijk was op een aantal overgangen van vooral dat prachtige groene frame, zeg maar.
Mm-hmm.
Nu zit hier één las op die niet super netjes is, maar die zit eigenlijk in een soort verdomhoekje. En voor de rest ziet dat er keurig uit. Al dat laswerk is ook veel netter en strakker geworden. En wat ik nu dan, waar ik het over heb, die dan iets minder. Nou, dan is het echt al mierenneukerij. Mm-hmm. Want in het verleden zaten er van die hele dikke slakken van die rupsen zo op, weet je wel, die heel erg bobbelden. Maar dit is al eigenlijk zeer acceptabel. En allemaal keurig. De rest van alle lassen is weggewerkt onder kapjes, dopjes, friemeltjes, dingetjes, zeg maar.
Ja. Ja, de Z900. Hoe langer we er nu over praten, ik blijf gewoon fan.
Ja, ik ook.
En dat was eigenlijk al bij het vorige model. Ja. Dat was bij alle Z900. Eigenlijk de Z800 was al fantastisch. Maar voor mij de grootste pluspunten, dat blijft in dit geval de motorblok.
Ja.
Blijf ik enorme fan.
Vanaf 5 begint hij echt serieus te sleuren. Dat je denkt, hé, dit is een 900. Vroeger had je de Z1000. Die hebben ze volgens mij niet meer ondertussen.
Kan je in Australië nog krijgen, blijkbaar.
Oké, ja. Check. Ja. En nou, in Europa hebben ze hem dan niet meer. Nou, dat was echt al een serieus kanon, zeg maar. Maar deze, een 948cc heeft hij ondertussen. Hij komt ook al wel heel dicht in de buurt natuurlijk van dat ding. Maar wat een geweldig ding.
Ander pluspunt, sowieso ook chassis voor de prijs. Als je ziet dat je zo'n stuurijzer krijgt met die power voor die prijs, dat is gewoon waar het hier om draait.
Ja, vond ik wel. Bij de vorige zat er zo'n klein flyscreentje een beetje ingebouwd, bij de vorige modellen. Daar zat je ook heel goed achter eigenlijk, vreemd genoeg, voor een naked bike. Mm-hmm. Gisteren werd er een klantenonderzoek gedaan, waarbij met droge ogen gemeld werd dat één van de koopredenen was waarom die Z900 kocht, was de windbescherming. Ja, daar moesten we keihard om lachen natuurlijk.
Ik weet de hoofdargumenten niet meer van buiten, maar het ging dus inderdaad van de styling,
uiterlijk.
Hoofdargument nummer 1.
Het merk was nummer 2.
Merk,
Kawasaki.
Dus merktrouwheid, dat er echt wel in zit. En dan had je nog het tal van pk-cijfers, et cetera. Was er toch één klant in geslaagd om windbescherming aan te duiden als hoofdargument op deze naked bike?
Ja.
Ik weet uit ervaring dat een klein windschermpje op bijvoorbeeld de Super Duke tijdens de 6 uur van Spa, dat een wereld van verschil kan maken. Maar laten we even duidelijk zijn, dat doet hier gewoon echt niet ter zake.
Nee. Wat ik ook fijn vind is dat er zit dan nu een quickshifter op. Mm-hmm. Die zit er standaard op. Dat is echt een hele goede quickshifter.
Die is een stuk soepeler dan alle vorige quickshifters die ik van Kawa getest heb.
Ja, klopt. Echt heel erg prettig. Ja. Ik heb even toen ik van iemand anders... Ik had wat een motor geruild en toen was ik niet helemaal chic met schakelen. Dat ik wel, vooral als je hem heel hoog in zijn toeren laat doortrekken, dat hij niet van zijn 2 naar zijn 3 wilde. Heb ik 2 of 3 keer gehad. Dus dan durf ik bijna wel te zeggen dat het niet helemaal alleen aan mij gelegen heeft. Mm-hmm. Maar voor de rest, hij schakelt echt. Echt fantastisch. Dat terugschakelen, dat blippen, dat gaat ook fantastisch goed.
Ik heb trouwens een leuk weetje bijgeleerd. Dat ga jij ongetwijfeld als oude rot wel kennen. Maar
oude rot.
Ja, wist je dat Kawasaki een systeem heeft waardoor als je in eerste versnelling staat en je wilt naar neutraal schakelen en je doet dat heel hard, dat je toch niet naar tweede versnelling kan gaan?
Nee, ik wist dat niet.
Het heeft een marketingnaam, maar... Dat ik nog nooit van gehoord.
KO0MP of zo heet het dan vaak.
Kawasaki Neutral Position Impossible Switch.
Ja, precies.
Ik weet niet meer de benoeming ervan, maar het is blijkbaar in het verleden wel.
Wat mij vandaag opviel is nog... ik wist dat niet meer van dat systeem. Maar nou, het zegt denk ik, ze hadden zoiets. Het lukt je bijvoorbeeld ook niet om rijdend in zijn neutraal te komen. Dus je komt aan rijden bij stoppunt. Nou, dan soms denk je nog, ik tik hem alvast in zijn vrij. Dat lukt niet. Mm-hmm. Want dan wordt dat nog geblokkeerd, zeg maar.
Ja.
Ik ken een aantal merken waarvan eentje bijvoorbeeld in de Grand Prix Moto 2 blokken levert.
Ja.
En die hebben daar grote problemen mee gehad. Omdat elke keer dat ding tussen de 1 en de 2 in zijn neutraal donderde. Dat mocht je geen valse neutraal noemen, want de valse neutraal is tussen versnellingen in. Ja. Maar dit is een neutraal die eigenlijk niet benut moest worden. Maar dit is een hartstikke aardig systeem. De keerzijde daarvan is dus inderdaad, je kan hem niet in zijn vrij zetten als je nog rijdt.
Ja. Misschien nog een weetje dat ik onze luisteraars toch wil meegeven. Wist jij dat de 2003 Kawasaki Z1000, dus het oranje model wat gisteren in de slideshow voorkwam, heel herkenbaar met de 4 uitlaatpijpjes. Wist jij dat die ook getekend was door de kerel die de MX-5 ooit getekend heeft? Mazda MX-5?
Ja, dat hoort die dameskapperauto. Je hebt zo'n ding, hè?
Ook in het knaloranje natuurlijk.
Ook in het knaloranje, dat wist ik niet. Dat hoorde ik gisteren inderdaad ook. En ik werkte vroeger bij een motorblad. Ik zal de naam niet noemen, maar het begint met een M en het eindigt op een 3. En daar hadden we dat ding als lange duurtest, die Z1000.
Okay.
Wat een gaaf ding was dat toen al. Ja. Ja, met die dubbele shotgun uitlaatjes die erop zaten.
Ja, dat was echt vooruitstrevend design. En het was ook door die motor te zien dat ik een beetje dacht van de Z900... Ik vind het absoluut geen lelijke motor, maar dat vooruitstrevende van toen...
Ja.
daar zouden ze toch nooit iets
mee doen. Nou, ze zeiden gisteren design en dan zijn we weer helemaal back to basics gegaan. En er komen hier allerlei mensen voorbij lopen. Hartstikke leuk. Prima hoor. Ja, ja, ja. Welkom. En we zitten hier gewoon op de gang van een groot hotel namelijk. Als je dan weer kijkt naar die originele 2003, die oranje zeg maar, met de shotgun uitlaat. En ik zie nu deze motor. En dan zeggen ze gisteren tegen ons, no unnecessary additions. Ja. Nee, dat is niet waar. Want het is één groot kapjes, dingetjes, frutseltjes geworden. En die oude had dat helemaal niet.
Ja, de Z900, het enige wat ik eigenlijk nu nog wil weten van dit ding, dat is, ik wil hem gewoon naast een MT-09 zetten, naast die Hornet zetten en er dan eens mee aan de slag gaan. Ik denk dat dat gewoon ook een van de vergelijkingstesten gaan zien, gaat zijn, die we bij alle magazines gaat terugzien. Durf jij er al voorspellingen in doen? Want jij hebt ook niet met de Hornet gereden?
Of jawel, jawel. Ja? 750, okay. Ja, zeker wel. Nee, niet met de 1000.
Het is een lange dag geweest voor Ivan. Eikel. Een beetje medelijden.
Ja, precies. Belangrijke dag ook voor mij. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik zou, als ik moet gokken, het is niet helemaal gokken, want ik heb op 2 van de 3 gereden, zou ik zeggen MT-091. Ondertussen gaat hier het licht opeens aan.
Licht erbij, voor de videokijkers.
Precies. Dan zou ik zeggen MT-091. En dat komt omdat ik dat trippelblok gewoon, ja, dat is
jij hebt het woord trippels. Dat mag.
Oké. Twee zou ik dan de Kawasaki zetten en 3 de Honda. Maar daar heb ik dus niet mee gereden. Dus dat is niet eerlijk. Maar ik vind het uiterlijk van de Kawa vind ik veel woester dan de Honda. Mm-hmm. En ik denk dat Kawasaki al een aantal jaren verder is met dit soort woeste nakeds, dan Honda moet het nog een beetje, klinkt onaardig, leren.
Dit is een doorontwikkeling van een doorontwikkeling van een doorontwikkeling.
Exact.
En bij Honda is het nu, mogen we wel zeggen, de eerste keer dat ze hun superbike ombouwen tot naked bike. Ja. En wat we weten van andere merken en uit het verleden bij andere modellen, is dat dat meestal toch wel wat, ik mag het geen kinderziektes noemen, maar dat wel, ook nog wat doorontwikkeling vergt. Ik vind het grappig dat je de Yamaha MT-09 op één zet, want dat is hetgene wat ik in het verleden ook altijd gedaan zou hebben. Hoofdzakelijk omwille van het driecilinder motorblok. Drie cilinders, dat is zoals V4's, dat heeft echt een speciaal plekje in het hart van motorrijders. Meer dan inline 4 motoren over het algemeen. Maar de laatste keer dat ik ben gaan rijden, dat was dan met een MT-09 en een Z900 SE dan wel. En dan won die Z900 SE met verre voorsprong. Hoofdzakelijk 1, omwille van het scherpere sturen, dat is niet het sterkste punt van de gewone MT.
Nee.
Maar ook omwille van het motorblok, dat die viercilinder eigenlijk zowel van onderuit als bovenin toch nog een stuk krachtiger voor de dag kwam.
Ja. Nou, ik denk als je gaat jagen, dat je dan met deze Z900 denk ik dat ik sneller zou zijn dan met een MT-09. Dat wel.
Ja, maar dat je meer fun gaat hebben met de driecilinder.
Ja, dat denk ik wel. MT-09 vind ik ook in wat makkelijker omstandigheden. Of als pop iets meer onderuit.
Ja.
En dat heeft een viercilinder gewoon überhaupt iets minder. Die heeft wat meer het bovenin te zoeken.
Ja, en hoe ze dat hier bij Kawa gedaan hebben, ik weet het niet, maar heel sterk. Ja. Het enige wat ik misschien nog wel verwachtte, iets wat we nog niet gezien hebben bij Kawasaki, wat we nu wel gezien hebben bij Yamaha en waar alle merken mee bezig zijn, automatisch koppelen.
Ja, dat is waar. Ik moet nog zien, want ik zie dat in de verkoopcijfers nog niet terug. Honda verkoopt automatische koppelingen, DCT. Al die andere merken, die verkopen er helemaal geen fluit van. Helemaal niks.
Ja, omdat ze het nog niet hebben.
Uiteindelijk.
Of nog maar zeer beperkt beschikbaar.
En degene die het hebben, daar zie ik de verkoop nog niet zo van. Dus ik heb het idee dat dat een beetje de supermoto van deze tijd wordt. of de retromotor. Iedereen zegt, dat is gaaf!
De niche binnen de niche. Het verhaal van de lange adem.
Ja.
Want voor wie het nog niet weet, de vorige keer bij die NC, dat was echt de eerste keer dat ik overtuigd was van die automatische koppeling van die DCT bij Honda.
Ja, je wordt ook ouder.
Ja, dat.
Dat is het.
Ik stel voor dat we daarop de eerste...
Wacht even, als ik nog één ding over deze motor mag roepen. Toen we hier kwamen, werd er heel stoer gedaan over alles wat kan via de app.
Ja.
Dat heb ik vandaag niet in actie gezien. En dat betekent over het algemeen dat het nog niet klaar is. Dat klopt ook. Gisteravond zeiden ze, stembediening komt eraan. En daar hebben ze al wel een soort van filmpje van. Waarin je kan zeggen, hey Kawasaki, in het Engels, ik wil naar huis rijden. Of ik wil een benzinepomp in de buurt.
Mm-hmm.
En nogal wat functies die je ook gewoon met het knopje kan doen. Die je dan met voice control zou kunnen doen. Dat is er nog niet. En daar wordt van Kawasaki gezegd, als straks de motor komt, is dat er wel. Als dat er wel komt, denk ik dat het nog niet af is. Dus dat betekent dat dat systeem en ook navigatie hebben ze erop, turn by turn.
Ja.
Ik heb niet gevraagd, dat is dom van me, welke navigatie engine erachter zit. Het was geen Google Maps volgens mij. Maar uiteindelijk op dat niveau, sowieso de motorwereld loopt nogal achter met de koppelings met apps naar motoren, vind ik. Mm-hmm. En hier zijn ze hard aan het werk, denk ik. Maar ja, als je hem nu koopt, is het waarschijnlijk nog niet helemaal klaar.
Ja. Zit jij daarop te wachten?
Ik helemaal niet.
Nee.
Maar ja, aan de andere kant, ik ben een oude lul natuurlijk. En misschien dat andere mensen wel het fijn vinden om tegen hun motor te kunnen zeggen, navigeer naar huis in plaats van dat je naar huis rijdt.
Go to Barcelona. dat was dan het filmpje dat gisteren aangehaald werd. Dat zijn zo van die dingen. Dat ik denk,
en toen zei de computer, that's 297 kilometers from here.
Ja,
tuurlijk. Ja.
The only Barcelona I can find is zover van hier. Ja. Wil je daar zeker naartoe?
Ja, ja.
Oh man, ja, oplossingen voor onbestaande problemen denk ik dan. Maar we zijn oude lullen.
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder stopt hier.
Bam,
beginnen we weer.
Bam, 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 bam. Even kijken. Bam, bam, bam. Ja,
dus, zoiets?
Ja, zoiets. Dus ik kom die bocht uit.
Goed, tweede helft. Na een half uur gelul over de Z900 gaan we het hebben over hete hangijzers in de motorfietsindustrie. Waarbij we uiteraard onze vaste rubriekje niet mogen vergeten. Motormarketingmisser, er is een hoop post geweest. Hè?
Er is heel veel post geweest, echt idioot. En dat is eigenlijk heeft alles te maken met onze verzoek om een top 3 voor de motor van het jaar in te sturen. Gelukkig wordt daar enorm op gereageerd.
Ja.
Motorbeurs Utrecht gaan we bekendmaken wat uiteindelijk de winnaar is van de Echte Motorpodcast Motor van het Jaar. En er wordt ook veel gereageerd nog steeds over het gratis motorpak. Daar hoef je alleen maar een berichtje voor te sturen. Voor alles geldt motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Voor het motorpak moet je dan nog een of andere van die shit doen die je
social
altijd...
Social deelactie.
Ja, dat is echt heel slecht, hebben we dat verzonnen, maar dat moet wel.
Maar het werkt wel.
Dus je moet dan iets delen van deze podcast en ons daar een soort van bewijs van sturen.
Ja. Je mag ook een briefkaart opsturen naar je vrienden bijvoorbeeld.
Postbus 2203 3800 CE in Amersfoort.
Exact dat.
Ja, daar kan je een postkaart heen sturen.
Zullen we anders even gewoon de motormarketing misser er maar meteen in gooien?
De motormarketing misser.
Ja, dat,
je had er een paar gevonden. Het zijn niet de meest gigantische motormarketingmissers, maar het is wel een vast stokpaard. Ja.
We hebben het namelijk vooral over Honda Google Translate. En Google Translate is voor heel, en dat wordt met dat hele ChatGPT alleen maar erger. Nogal wat motormerken denken, weet je wat, we flikkeren gewoon alle vertalers eruit en we gooien het even door.
Gooi hem in de ChatGPT.
Ja. En vooral, ik weet nog wel, ik heb ooit dat ook wel eens moeten doen. Het vertalen van een website is echt vreselijk werk. Vreselijk.
Technisch werk, aandacht erbij houden.
Ja.
En natuurlijk, we hebben de vorige aflevering die DCT de lucht in geprezen. Dus nu meteen
katmes
dus, erachteraan.
Er stonden plus 8 bij Honda. Nou, daar gaan we dan nu wat aan doen.
Min 5.
Die hebben dus, bijvoorbeeld hebben die nu verzonnen, een zuigerzadel.
En
echt?
Dat...
Een zuigerzadel. Wie het weet mag sturen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Uit welke taal is dat dan vertaald? Ik heb geen flauw idee.
Ik heb ook geen idee.
Waar alles is vandaan.
Suckers seat.
Suckers seat.
Ik heb geen idee. En in dat, uit datzelfde, van diezelfde website gaat het dan over een zijpijp vooraan.
Sidepipes in the front.
En wat blijkt nou? Dat zijn van die valbeugels.
Oh ja,
en dat heet dan een zijpijp opeens.
Ja, zijpijp.
Ja, dat is wel... Uiteindelijk snap ik het ook wel. In het verleden was het zo nog erger. Moesten ze al die brochures moesten vertaald worden. Nou, dat is ook een tyfusklus. Dat is echt vreselijk. Maar dat hoeft allemaal niet meer, want er worden geen brochures meer verspreid. Maar dan denk ik, joh, dan heb je nou je website nog over. Er zijn ook merken als KTM bijvoorbeeld, die het gewoon allemaal maar in het Engels laat. Nou, dat kan ook, dat is een keuze.
Ja, kan best.
Maar als je het dan in het Nederlands doet...
Doe het dan te goeie.
Doe het dan wel even, niet door alleen maar Google Translate trekken. Want,
AI heeft toch nog gelukkig nog een beetje bij te leren. En wat betreft motorjournalistiek mogen we dan blij zijn dat onze reviews nog niet volledig door ChatGPT geschreven worden.
Dat gaat komen hoor, dat gaat komen.
Die tijd komt, ja. Hey, we hadden ook nog raar nieuws. Dus het raar nieuws. Vorige keer hadden we het over eigenlijk KTM die in nauwe schoentjes zitten. En die dan toch in één keer weer met het nieuws komen van jongens...
Schoentjes zitten?
Nauwe schoentjes.
Wat is dat, nauwe schoentjes?
In dire straits. Een moeilijke situatie zitten.
In de shit.
In de shit. Ja, dat is
goed Nederlands. Zeer correct. Ze zitten in de shit.
Ze zitten een beetje in de shit. En dan komen ze toch met die SMC 125 en 390. Super niche model. Supermoto is dat sowieso. Het zit wel volledig in het DNA van KTM. Maar het was een beetje vreemd als ze daarmee kwamen. Werden we er ook op terecht gewezen dat die motoren wel degelijk op de EICMA stonden. Dus ik heb er gewoon volledig over gekeken.
Ja.
En de 390 Adventure...
Ik weet hoe dat komt.
Oh.
KTM had er een beetje een raar verhaal van gemaakt op de EICMA. Die hadden van tevoren moest je inschrijven op tijdslots. En dan kon je een tijdslot hebben. En dan mocht je een kwartier op een motor zitten. En dan een influencer praatje op die motor mocht je dan doen. Nou, daar had ik van gezegd. Nou, sorry, maar daar kan ik gewoon niet in plannen.
Al die 60-plusser motorjournalisten, die worden dan helemaal gek.
Ja, inderdaad. En dan ben ik nog geen 60-plus. Maar toch bedankt voor deze vriendelijke opmerking. Dus ik dacht van ja, die dag is gewoon als hamsters rondrennen. Ja. Je kan dat niet inplannen.
Eikma
dus,
is te druk.
Ja, dus ik heb wel een soort van bochtje gemaakt over de KTM-stand.
Ja.
Maar dat was eigenlijk een soort van doolhof waar allemaal influencers op motoren in een soort hokje zaten.
Okay.
En de gewone motoren een beetje weggestopt waren.
Ja.
Het neemt niet weg dat we het wel hadden moeten zien. Maar dit is de reden waarom we het niet hebben gezien.
Ja, die hele Eikma-dag was voor KTM wat mij betreft raar nieuws. Eerst beginnen ze de dag met een persbericht, nog voordat er eender welke perspresentatie gegeven is. Dus ze hijacken eigenlijk het nieuws door iedereen zijn mailbox vol te pompen met bericht over de Super Duke 1390 volgens mij. En dan tegelijkertijd weet iedereen dat er ook een 390 Adventure staat. Dus in die lichte klasse gewoon een belangrijk model, echt iets waar iemand op zit te wachten. Concurrent voor die 450 MT, daar wordt dan niks over rondgestuurd. En nu blijkt dat er eigenlijk ook nog die supermoto stond. Maar dan om uit te komen bij het rare nieuws. Niet alleen presenteren ze die supermoto veel te laat zonder heel veel aandacht aan te geven. Nee, ze hebben ook nog meteen een Enduro die ze dan een week later presenteren. Dus je hebt nu een 125 Enduro en een 125 en een 390 Enduro op basis van die SMC.
Ja.
De tech specs heb ik eerlijkheidshalve nog niet bekeken. Maar ik vermoed dat het daar gewoon weer gaat gaan om het gekende 125cc blok, gekende 390 blok. Met dan wat grotere spaakwieltjes eronder en misschien een ander zadeltje, et cetera, et cetera.
Het rare deel komt ook een beetje... We hopen dat het supergoed gaat komen en binnenkort horen we nieuwe plannen van KTM. Ja,
nieuws
punt is wel een beetje, er zijn best wel een hoop mensen ontslagen. Dus je ziet vooral in de PR en marketingafdelingen dat daar toch een beetje roeien is met de riemen die je hebt.
Exact.
De mensen die weggaan, dat werk wat zij hadden, moet erbij gedaan worden door anderen. In Nederland bijvoorbeeld, degene die de marketing deed, is eruit gezwierd.
Ja.
In België zaten de twee, er is er eentje uitgezwierd. Dus degene die het in zijn eentje nu moet doen, dat is een heel lastig verhaal.
Ja, sterkte. Inderdaad. Ja. Het is een lastig verhaal, maar ik vind gewoon van global uit het een beetje een rare keuze. Maar
bon.
Daarover hopelijk na vrijdag meer nieuws en goed nieuws. Want laat het duidelijk zijn dat we daar allemaal wel voor mogen duimen. Volgende onderwerp, zeg jij het maar. Jij hebt dit keer weer de telefoon met onderwerpen. Maar je had nog een
ik
belangrijke...
Heb het geval, ik wil het eens hebben over motorprijzen. Ik bedoel, het klinkt heel onaardig. Wij betalen nooit voor motoren.
Spreek voor jezelf.
Nou ja, die MT-07, dat was nog in Belgische franken, man.
Ik heb
zo lang
een garage
geleden
vol met motoren waar ik zelf voor betaald heb.
Ja, dat is dom van je. Ja, nee,
mijn vriendin geeft je graag gelijk.
Ja, klopt. En dan heb je ook de volle prijs betaald, wou je zeggen.
Ja, exact dat.
Oké, nog dommer. Nee, even serieus. Motorprijzen. Wij hebben het vaak over prijzen van motoren. En toch worden we vaak weer verrast door wat er mogelijk is. En eigenlijk is nu het vooral Honda die de knuffel in het hondenhok gegooid heeft. Door te zeggen, joh, wij kunnen een 1000cc naked bike aanbieden voor een geweldig bedrag. Echt 10,5 of zo is het uit mijn hoofd. 11 misschien in Nederland. Dat zijn bedragen dat je eigenlijk denkt, dat kan helemaal niet. Want als je kijkt naar de componenten die erin zitten, zou dat niet moeten kunnen. Nou, ik heb eens wat rondgevraagd aan mensen van, joh, wat kost een motor nou?
Wat is de marge op zo'n ding?
Precies. En dat komt dan vooral door als ik kijk naar wat een Royal Enfield kost. Een Royal Enfield wordt gemaakt in India. Dat is helemaal niet zo erg, want dat is prima. Alleen als je dan kijkt dat zo'n ding daar nieuw 3000 euro kost.
Oeh.
Dan kost zo'n ding in Nederland kost die 7000. En dan denk ik
daar gaan natuurlijk een hoop importtarieven, et cetera.
Daar gaan, bijvoorbeeld, maar dat is niet alles. En dat is hetgene waar ik dan wel eens een beetje tegenaan loop. Het zijn niet alleen de importtarieven. Het zijn niet alleen de extra technische eisen aan voldaan moet, waaraan voldaan moet worden. Want eigenlijk zijn dat relatief kleine hoeveelheden. Je zit met in Nederland met de BPM, maar je zit ook met marges van alle tussenliggende partijen. En daar ja. gaat het dan nog wel eens een keertje. Dat het eigenlijk veel te duur is. Ik bedoel, een motor die in India 3000 kost, die kost niet door de Belastingdienst of door de importheffingen 7000 in Nederland. Dat is helemaal niet zo.
Slimme luisteraars die weten dat we nu meteen ook weer alle importeurs, alle dealers, alle doorverkopers ja. tegen ons in het harnas aan het jagen zijn. Dank daarvoor, Iwan.
Oh ja,
dit hebben we weer goed besproken.
In België hadden u geen NSB'ers, hè? Maar ik leg wel even uit wat ik daarmee... Nee, verraad mij even.
Nee. Ik snap het volledig. Uiteraard, die mensen moeten een marge hebben, maar ja...
Nou, ik wil ook graag proberen dat uit te leggen. En dat zijn gewoon eerlijke verhalen. Mm-hmm. Waarvan ik denk, joh, het is allemaal leuk en aardig. Wij zitten hier. Wij zitten hier in een hotel. Dat wordt allemaal betaald.
Die marketingkosten wordt ook betaald.
Die marketingkosten worden... Ja. Die motor komt uit Japan. En een Japanse of een motorfabrikant wil zeg maar 30-40% marge hebben. Dus dat betekent dat als een motor 10.000 euro de deur uitgaat, dan hebben zij daar zelf 7.000 euro kosten in zitten. En ja. de rest is winst. Nou ja. Dan komt dat ding in Europa aan en daar zit een importeur. Die moet ook 30-40% marge halen, want anders kan zo'n organisatie niet bestaan. Nou, uit die kosten wordt dit hotel betaald, wordt de videoman betaald die ons vandaag gefilmd heeft, de fotograaf, de huurauto's, een drankje in de bar misschien, de advertenties in alle motorbladen op motorwebsites. Dat zijn allemaal kosten die er bovenop komen. En dan moet er toch nog winst 30-40% overblijven voor de aandeelhouder. Dat is dan wel vaak de fabriek, maar dat kan ook een privé-importeur zijn. Dan kom je ook nog bij een dealer. En die dealer wil ook nog geld verdienen. Die moet ook geld verdienen.
Ja, die wil graag ook eten.
Precies. En die moet eten, die moet zijn personeel betalen, moet stroom betalen, moet dat pand betalen.
Belastingen.
Precies. En als je dan gaat kijken naar wat uiteindelijk dan op dat bordje staat, wat bij de dealer staat, ja, dan schrik je wel eens. En dan wordt er bijvoorbeeld ook wel vaak geschermd met, ja, de kosten zijn nou eenmaal hoger. Dat is eigenlijk een beetje onzin. Want als je kijkt naar het verschil tussen een, bijvoorbeeld, we hebben hier een Kawasaki Z900 achter ons staan en een Kawasaki Z300, die kost veel minder, maar dat is niet een veel goedkopere motor om te bouwen.
Ja, daar zit er natuurlijk... Als je puur naar de componenten gaat kijken, dan ja, kan het gewoon bijna niet anders dan dat daar af en toe al met goedkopere materialen gewerkt wordt. Maar het is niet dat daar dat die voorvork maar één poot heeft. En misschien is twee cilinders minder in dit geval, maar de metaalgieterij die moet ook aan de slag. En
klopt.
Als je dat allemaal gaat bekijken, puur in detail inderdaad, dan kom je uit op een zeer gelijkaardig product.
Ja.
Gewoon
ja,
big
absoluut.
Picture bekeken.
Ja, en je ziet ook bijvoorbeeld in auto's is dat wat duidelijker. In auto's kan je twee auto's kopen met verschillende output, maar dat is gewoon exact dezelfde auto.
Ja.
Dus de ene heeft zeg even 100 pk en de andere heeft 200 pk. Maar dat is dezelfde auto, maar met een andere tuning, elektronische tuning erin.
Ja.
En dat is wat bijvoorbeeld ook vaak is bij, wij zeggen, ik vind eigenlijk een special edition moet meer power hebben dan een standaard editie. Maar wat gebeurt er dan? Dat kan nooit zo zijn dat die daadwerkelijk meer power krijgt, want dan moet je de andere componenten op gaan zetten, wordt het onevenredig duur.
Mm-hmm.
Dus wat doe je dan? Je doet dan de standaard versie een beetje terugdraaien. Dat is de truc. Dus de pricing van motoren is vaak heel ingewikkeld en heeft te maken met heel veel zaken. Alleen het aparte vind ik dan vaak dat hetgene wat genoemd wordt als de daadwerkelijke oorzaak van een prijsstelling bijna nooit de echte oorzaak is. He, dat is vaak
ja,
ook...
dat er heel veel factoren tussen zitten. En
ja.
dat is natuurlijk iets waar ik over ben gaan denken. Bijvoorbeeld in België en ja, in vele markten is KTM, we weten die jongens zitten met een overstok, dus die wil er vanaf. Ja, als ze dan in België in één keer 21% korting kunnen geven, al vanaf, ik geloof, augustus vorig jaar, ja, dan begin je daar natuurlijk vragen bij te stellen. En dan vraag ik mij ook af van die dealers, hoe hard wordt er daar ja, letterlijk het kaas van tussen het brood uitgegeten. Maar dan... Wat ik nog merkwaardiger vind, is als je dan naar de automarkt gaat kijken, dat ze daar met die rebadging zitten.
Ja.
Dat verhaal vind ik helemaal
ja.
scheef.
Ja. Ja.
Dat je kijkt dat je eigenlijk dezelfde auto koopt en oké, er zitten dan misschien geen elektrische ramen in en je moet het raampje zelf nog naar beneden draaien en die kost dan in één keer zoveel meer.
Ja.
Dat mensen daar blijven intrappen. Wat dan ook weer de Husqvarna die naast de KTM, naast de Gasgas parkeert.
Positionering.
Ik geloof niet in zo'n verhaal.
Nou ja, positionering is een belangrijk ding voor merken ook. Merken positioneren ook hun modellen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het goedkoopste model wordt dan die Z300 of een Z125. Die hebben we dan niet in Europa, maar die is er ook. En daar wordt dan gewoon minder aan verdiend.
Z125?
Die hebben in de rest van de wereld hebben die natuurlijk wel.
Die hebben we in België ook.
Oh, echt?
Ja, en volgens mij in Nederland ook. Het was de Ninja 125. Die is er recent tussenuit gegaan, volgens mij.
Ik dacht eigenlijk dat de Z125 in Nederland het ook niet meer deed. Maar
kunnen in Nederland, omwille van jullie A1, strenger rijbewijs, dat het anders ligt. Maar in België is er...
En je hebt ook nog dat hele kleine dingetje gehad. Hoe heette dat ding nou toch ook alweer? Een beetje een gromachtig fietsje. Ja, ook niet in Europa geweest.
Die werd niet in Europa gevoerd, inderdaad. Dat was een tegenhanger voor de Honda MSX.
Ja.
Die hebben wel in Europa gereden. Want het Superbike team, die hadden er dan zo 3 voor in de paddock rond te crossen.
Ja.
Maar dat was ook iets heel cool. En dat heeft het op de Amerikaanse markt ook zeker niet slecht gedaan. Alleen niet gehomologeerd in Europa.
Ja. Nou, dat is grappig. Dit brengt me dan ook op een ding waarop bepaalde modellen bijvoorbeeld niet naar Europa komen. En dat heeft dan te maken met positionering. Ze kunnen dat ding wel brengen, maar die gaat dan marktaandeel weghalen bij een ander model. En dan wordt de pricing... Het wordt heel ingewikkeld om daar een goede prijs voor te kiezen. Want je moet wel wat verdienen, maar het mag ook weer niet duurder worden dan. Ik bedoel, nu zitten we bij een Z900. Die heeft een bizar goede prijs opeens. 11.200 in Nederland. Supergoed. Ja, dan ga je maar een beetje vogelen. Dus opeens wordt dan die in de andere kleur €200 duurder. En niet om het een of ander, maar die is niet €200 duurder om te maken.
Dat geeft ook aan dat ze echt wel op de limieten zitten.
Exact.
En hetgene wat jij daarnet zei, wat ik in de eerste helft al aanhaalde, van bedankt Honda om die Hornet zo goedkoop te maken. Ja, dat is eigenlijk iets wat voor mij gevoelsmatig begon met die Hornet 750 van Honda.
Ja, klopt.
Daar hebben ze ook de Hornet 750 en tegelijkertijd bij Yamaha de Tenere. Dat zijn zo twee volumemodellen van de Leaders of Industry, van twee echt grote merken waarvan je weet van ze bieden die bij de introductie aan een prijs die eigenlijk grofweg geschat een 1000 à 1500 euro goedkoper is dan dat ding zou moeten kosten bij de dealer.
Klopt.
Daar weet je ook meteen van oké, dit is een, ze zeggen het er zelf dan ook bij van dit is een introductieprijs. Dit gaat een halfjaartje zo zijn en binnen een half jaar is die minstens 1000 euro duurder. Dus dan weet je van oké, het merk is zichzelf hierin in hun vel aan het snijden om toch maar even een stukje marktaandeel te kunnen kopen. Ja. Om toch maar ook de marketing gewoon erbij te hebben. Die reclame erbij te hebben. En dan vind ik het in dit geval ook weer heel sterk van Kawa. Dat ze zeggen van kijk, wij hebben ook een middenklasse naked staan. En wij vinden die beter dan die van jullie. En wij willen ons marktaandeel behouden. Of sterker nog, wij willen ook een stukje marktaandeel kopen. En dat ze dan op zoek gaan naar alle mogelijke manieren om te zeggen van ja, kijk, dan moet die groene versie maar €200 duurder zijn, maar zo geraken we eraan. En die Performance Edition, dat is dan ook weer zo'n dingetje van, voor een heel scherpe prijs krijg je er een Acra en een paar dingetjes bij. Die SE, voor een redelijk scherpe prijs krijg je er andere vering op. Ja, ze zitten echt wel, heb ik het gevoel, misschien niet op het tandvlees, maar ze moeten toch wel heel inventief worden om er het maximaal uit te halen.
Nou, pakketten zijn dingen die ook vaak gebruikt worden om kopers over de streep te trekken. Hm. Alleen wat je wel van pakketten zou kunnen weten is dat de inkoopwaarde van losse onderdelen, dat de marges daarop heel anders zijn dan op een volledige motorfiets. Dus als jij, zeg maar, wat dan gebeurt, zeggen ze, ja kijk, hier krijg je voor €3000 aan spullen en dat kost je dan 2000. Neem van mij aan, die kosten... Daar verdienen ze nog op.
Ja.
Dus die pakketten, vaak is dat hetgene waarmee je binnengehaald wordt. En dat is helemaal niet zo gek, want uiteindelijk is dat vaak een goede aanbieding. Mm-hmm. Maar denk nou niet dat dat hetgene is waarmee je enorm gematst wordt. Want dat is uiteindelijk gewoon een standaard aanbieding die goed loopt. En voor ook omdat ze die pakketten hebben, kunnen ze heel veel van die Acra's kopen en heel veel van die tankpads en weet ik veel.
Nog een bedenking die ik mij wel maakte bij die pakketten. Dus inderdaad, oké, die prijsstelling, dat is één zaak. Maar de vergelijking met als je zelf bijvoorbeeld een aftermarket uitlaat zou betalen, oké, je betaalt een stukje meer voor de prijs, maar je hebt wel nog je originele uitlaat. En dat is iets wat in Keuringland België wel opeens heel belangrijk geworden is.
Dat is waar, bij jullie
want
is dat zo.
Ik garandeer het je, als je binnenkort met een Z900 Performance Edition met de Acra erop naar de keuring gaat, afhankelijk van welk keuringstation, afhankelijk van hoe de hoed van de keurmeester op die dag
dat
staat.
Dat klinkt goed zeg.
Ja, dan zou je echt wel eens problemen kunnen hebben. Hè? Dan bewijs het dan maar. En ik weet nu niet, staat er dit keer nog op dat het Performance Edition is? Want dat doen ze bij Kawasaki wel goed. Hè? Dat ze de modelnaam en dan meestal nog bijvoorbeeld zoiets als Performance Special Whatever Edition erbij op de uitlaat al drukken. Ja. Dus dat je toch nog iets van poot om op te staan hebt tegenover een mogelijke keurmeester.
Ja, dat is wel sowieso cool, vind ik dat. Extra gewoon ook een aanduiding dat je een performance
customized
edition hebt.
Ja.
Gisteren werd er gezegd dat die pakketten, bijvoorbeeld deze Z900, dat die los naar de dealer komen. Dus die worden pas bij de dealer ook opgebouwd.
Ja.
Dus ergens moet dan die originele uitlaat overblijven. Ik zou dan adviseren om te zeggen, joh, doe mij, vraag die erbij.
Vraag hem erbij, ja.
In het verleden, het is wel zo dat elke persoon die een motor gekocht heeft, vraagt dan, heb je de originele uitlaat er nog bij? Nou, er ligt dan een hele dikke laag stof op zolder. Ja hoor, hier heb je hem. Nou, dan ben je blij, ga je met die uitlaat naar huis, leg je hem op zolder.
Exact
en als je dat ding weer verkoopt, zit er weer een nieuwe dikke laag stof op. Maar je hebt dat Belgische keuringsverhaal, dat is absoluut een dingetje.
Ja, daar is iets om rekening mee te houden. Ja.
We hebben het vooral gehad over lage prijzen, maar we moeten het ook hebben over hoge prijzen. En daar zijn een aantal merken erg goed in. En dat vind ik super knap, want bij sommige merken zie ik modellen waarvan een special edition uitgebracht wordt. Dat zijn dan vaak extra dure dingen. En daar worden dan aantallen van genoemd. Dat ik denk, nou, verkoop er maar eerst eens even 1000.
Ja.
Ja, we doen er maar 1000. Nou, verkoop eerst maar even 1000 van dat merk van jullie.
Ja,
maar bij Ducati is dat gewoon bijvoorbeeld uitdelen geblazen.
Ik weet bij KTM, daar hebben ze ook zo van die special editions gedaan, dat ze dan nog geen 24 uur later een nieuw persbericht uitsturen. Ze zijn allemaal verkocht. Maar
ja,
de vraag die ik mij er dan altijd bij stel is van, kijk, hoeveel zijn daar effectief van verkocht aan een dealer die dan nog eens probeert een gouden zaak te doen of die al een klant heeft klaarzitten. Bij Ducati hebben ze een heel systeem, dat weet ik dan omdat ik er achter de schermen heb kunnen kijken, van de top Ducatisti. Een beetje vergelijkbaar met misschien bekendere verhalen van Ferrari, waar je eerst een F40, een F50, een Maranello, et cetera, moet gekocht hebben. En dan pas mag je de volgende kopen.
Super.
Zover zijn we nog niet in de motorsector. Maar het is wel zo dat, om nu een voorbeeld te noemen, Ducati komt met de Diavel Bentley uit.
Lelijk.
Daar is een special edition van die voorbehouden is. De Mulliner, die is voorbehouden officieel voor Bentley-eigenaren die dan voorrang krijgen op de Ducati-eigenaren.
Een groene Ducati.
De groene was de gewone. De Mulliner, die werden allemaal gecustomized. Dus die kan je volgens mij in verschillende kleuren krijgen. Maar zo zijn er nog meerdere. Als je bij de Ducati-dealer binnenstapt om echt een limited edition te kopen, ja, dan heb je toch echt wel een stapje voor. De Panigale V4916, die in mijn ogen niets met de 916 te maken had, maar wel een genummerde, gelimiteerde edition is, et cetera. Ja, daar heb je volgens mij echt wel een stap voor als je al een, ik zeg maar wat, V4 SP in de garage hebt staan. Ja.
Maar ik vind er wel van veel van dat soort modellen dat de waarde bepaald wordt door de hype. En bij die 916 bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Het bedrag daarvoor is eigenlijk gewoon een beetje wat een gek ervoor geeft. Ik weet dat bij dure Ducatis, die komen wel eens met die hele speciale dingen. Desmosedici's of weet ik veel. Die kost dan 80.000 euro.
Mm-hmm.
Maar stel dat je geïnteresseerd bent in zo'n ding, dan word je wel even naar de introductie ervan in Italië gevlogen op kosten van Ducati. Dus dat kan allemaal in dat bedrag. Is daar nog volop ruimte voor? En daar geldt dan een beetje voor, in veel gevallen, niet alle gevallen, maar een deel van de opbouw van die motor, dat datgene wat er daadwerkelijk aan gedaan is, niet zo extreem veel duurder is om die extreme hoge prijs te rechtvaardigen.
Nee, maar ik denk, en ik vind het natuurlijk leuk dat dat over Ducati gaat, dat het daar ook voor een heel stuk gaat over de beleving die erbij hoort.
Absoluut.
Over de DOC's,
maar daar betaal je
over
voor.
De reizen naar Italië, over de Woody Woo, de World Ducati Week. En ga ze maar door, dat dat echt een stukje één community is. En ook gewoon, dat is het DNA van Ducati. Daar wil je de grootste, nieuwste, dikste hebben met het gelimiteerde plaatje erop. En ga ze maar door. Waar ik het dan moeilijker mee bijvoorbeeld, om dan toch bij dat merk te blijven, dat is bijvoorbeeld die Senna Limited Edition, waar je eigenlijk een monster krijgt met een special paint en wat speciale onderdelen. Ik weet nu niet meer van buiten wat het prijskaartje was dat er tegenover stond, maar daar dacht ik echt wel van, oké, dit gaat er zo exorbitant ver over. Dus daar moeten ze opletten wat ze doen, want om dan een ander Italiaans merk erbij te betrekken, MV Agusta.
Ja, die was daar koning in.
Die hebben daar een handje van weg gehad, lange tijd, om een motor uit te brengen en dan eigenlijk meer special editions uit te brengen dan wat anders. Volgens mij ook gewoon meer special editions te verkopen.
Maar bij hun bedoelde
dan van
ik
de standaardmotor.
Ja, die aantallen bij hun vind ik vaak dat ik denk, dat is leuk. Ik weet nog wel dat ze met een botermerk gingen samenwerken. En dan kwamen ze ook met dat botermerk kwamen ze dan.
Met de Riva.
Misschien was de Riva. Dat zou kunnen. Want dat is nog wel een chic merk. Maar het was ook nog een merk waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Dat ik dacht, zal wel. Maar dan denk ik ook nog, 1000 van die dingen aan de man brengen, dat is niet even zomaar kattenpis.
Nee.
En dat valt dan nog tegen. Maar zeg maar om een beetje in het thema te blijven van de prijsstelling, Het is helemaal niet erg. Als je zo'n ding wil kopen, moet je dat gewoon doen. Mm-hmm. Absoluut waar. Maar weet dan wel dat je een flink deel betaalt voor ja, iets wat niet echt te maken heeft met de daadwerkelijke bouwwaarde van die motor. Maar meer met emotionele waarde, exclusiviteit, de hele uitstraling eromheen. Alle punten die jij net noemt, bijvoorbeeld die een Ducati speciaal maken. Mm-hmm. Er zijn nogal wat mensen die worden gewoon gebeld als er een nieuw zo'n duur ding komt. Nou, die zeggen direct al, ja, dat is
doe
goed.
Maar.
Ja, ja, doe maar. Ja, ik heb die hebben over het algemeen geld zat.
En ik betaal hem graag cash.
Ja, precies. Dat dan weer wel, ja. Ja, ja, even bitcoins.
Ja. Waarom overkomt mij dat nooit?
Ja, dat heb ik ook niet. Nee, maar als je dan kijkt naar wat er de waarde is van een motorfiets.
Goh, ja.
Dan uiteindelijk betalen we allemaal iets waarvan je eigenlijk zegt, nee. En waarom is een Z300 veel goedkoper dan een Z900? Waarom is een Ducati 916 V4 veel duurder? Of een Monster die je net noemt.
Monster Senna.
Monster Senna, omdat er Senna op staat. Het is wel zo dat de erven Senna daar geld voor vragen. Dat gaat ook niet voor niks.
Het gaat een stukje naar de Senna Foundation, et cetera, et cetera.
Ja, dus dat scheelt wel.
Maar er ook zeker bij.
Uiteindelijk is dat gewoon wat de prijsstelling maakt. En wat ik dan altijd bijzonder vind, op het moment dat je daarna gaat vragen, zeggen ze, ja, maar dat dashboard wat hierop zit, dat is veel duurder. Mm-hmm. Dat is helemaal niet waar. Dat dashboard
wat is
helemaal
het meeste
niet
dat jij ooit aan een motorfiets gegeven hebt? Het wordt heel stil.
Ja, het wordt heel stil. Ja.
Ook de mensen beneden zijn weg. Ze wisten dat deze vraag eraan zat te komen.
Die renden weg.
Ja. Weet je het van buiten?
Nee, ik weet het niet van buiten. Nee.
Bij mij ligt de limiet echt wel bij 10.000 euro. En ik weet nu niet meer van buiten wat ik ooit betaald heb aan een motorfiets. Dit is voor alle duidelijkheid ook niet van in de periode dat ik motorjournalist was al. Maar 10.000, dat is echt zo'n een grens waar ik het persoonlijk moeilijk mee heb. Ja, dus logisch, ik hoop dat dat... ik zal zo zeggen, ik weet niet of dat zou veranderen. Het zou ongetwijfeld al veranderd zijn, moest ik niet de luxe hebben van met heel veel testmotoren te kunnen rijden. Want nu zo'n dagje met zo'n Z900, dat is gewoon fantastisch. En ik droom ook nog steeds van super nakeds en superbikes. Dus misschien dat er dan wel ooit een duurder ding in de garage zou staan. Of toch iets wat in zijn geheel meer gekost zou hebben.
Nou, waar wij meestal tegenaan lopen.
Maar 10.000 euro, dat is echt wel voor een gewone goede straatmotor.
Ja.
Daar zit bij mij toch echt wel zo'n een grens.
Ja. Nou, dat brengt mij op... prijzen. Toevallig in de afgelopen week ben ik twee keer door mensen gevraagd van joh, ik wil deze occasion kopen. Wat vind je ervan? En dan sta ik ervan te kijken. Eén iemand die wil dan een XADV motorscooter kopen.
Oké.
En die kost...
dat is best een duur
ding. Nee, een ADV 350. Laat ik het goed zeggen. Een ADV 350. En die kost nieuw 8100 euro tegenwoordig in Nederland. En die kost dan uit 2020, of een Forza 350 was het, die kost dan 5100 euro. En dan denk ik, dan wordt er best weinig afgeschreven op zo'n motor in die eerste paar jaar.
Ja.
En dan koop je hem bij een dealer. Ik denk dat je dat als particulier niet meer voor dat soort bedragen gaat krijgen voor die dingen. Maar ook mensen die kopen een Supermagna. Nou, een Supermagna is echt gewoon al 30 jaar oud in ieder geval. En die geven daar dan nog 4.000 euro voor. Denk je, 4.000 euro voor een Supermagna? Doe eens even normaal, joh. Uiteindelijk zie je dat die...
Blijft een hoop geld inzitten. Ja.
Occasionprijzen gewoon best hoog blijven. En wat ik zelf altijd heel erg ingewikkeld vind, maar dat is ook een beetje wel hoe het leven in elkaar zit. Op het moment dat ik zo'n ding wil kopen, denk ik altijd, tering zijn die zo duur. Als ik het moment dat ik dat ding wil verkopen, heeft helemaal niemand zin in dat ding. En dan staat die 3 maanden op marktplaats en dan denk ik doe de prijs nog maar wat lager, want niemand wil het hok kopen van me.
Ja.
Echt vreselijk.
Hey, nu we het toch over geld hebben, misschien nog één klein dingetje. Ik weet niet meer of ik het in de eerste helft gezegd heb of niet. Maar jullie Nederlanders zijn natuurlijk altijd aan het klagen over de BPM.
Ga je nou die grap over die stuiver en die koperdraad vertellen of niet?
Ja, sorry mensen, maar ik heb vorige week geleerd dat de koperdraad is uitgevonden door twee Nederlanders die aan een cent stonden te trekken. En ik vond het eigenlijk best grappig, want ik heb zo geen Nederlander of Belgen moppen in mijn nationaal zitten.
Die mop is al zo oud als ik.
Ja, dat. Nee, maar waar ik het over wilde hebben was dat, dus we lachen vaak met Nederland, want haha, jullie betalen meer op motorfietsen, want jullie hebben de BPM. Maar als we dan gaan kijken naar de BIV in België, ja, dat bedrag dat betalen wij er meestal gewoon in de BIV ook bij. Het ligt lager op de echte luxe producten, op de echte superbikes en zo, maar die worden toch niet meer ingeschreven. Maar als je dan gaat kijken, hier doet Kawasaki voor die Z900 wel de moeite om in België toch weer een low power edition uit te brengen, waardoor dat je bij de BIV echt weer een paar honderd euro bespaart.
Okay.
Dus als je dan dat nog bijneemt in de berekening die je gaat maken...
Leg eens uit, hoe werkt dat in België dan?
SE, heel eenvoudig uitgelegd, is het eigenlijk de 100 pk-regeling die we vroeger hadden.
Ja, ja, precies.
Waarbij je een motor kocht van 10.000 pk.
Ja.
En die kostte dan normaal gezien voor de inschrijving 20 miljoen euro.
Mm-hmm.
En nu schrijf je die dan in op 100 pk en dan betaal je 0 euro.
Ja, ja, oké. Okay.
Dus daar komt het een beetje op neer.
En daarna draai je hem weer terug dan waarschijnlijk naar 1 miljoen pk.
Je draait hem zelfs nooit terug naar 0 pk. Je draait hem nooit terug naar 100 pk.
Oh, ja, je
koopt hem gewoon met 100 pk
papieren.
En dat is een dingetje waar buiten deze gespecialiseerde motormedia absoluut nooit over gecommuniceerd gaat worden naar de buitenwereld. Dus laten we dat alsjeblieft allemaal zo houden. Maar dat is wel een ding. En dat is ook niet iets wat in België alleen bestaat. Dat is echt wel in meerdere markten het verhaal van de papieren. Die toch net iets anders zijn dan wat er in de motorfiets steekt. Zwart.
Ja. Bij ons zie je veel grijze grijze import dat daarmee gekloot wordt. Grijze. Kijk, er is, ik weet niet hoeveel kilometer het is die je ermee moet rijden. 1000 kilometer of zo. Ja. Kijk, het staat er al op. Nou, hupsakee. Importeren. En dan opeens kan je...
En dan is de BPM al weg.
Veel lager is
of
die dan.
Lager.
Want die wordt per maand afgeschreven dan de BPM. Maar in ieder geval kan je hem dan als
Dat gaat in België dus over die BIV. En dat is ook dan weer een dingetje dat zegt van... Ja, maar ja, kijk, merk X en merk Z... Daar kan je geen 100 pk versie kopen. Dus daar moet je wel de 10 miljoen miljard pk versie op papier hebben. Ja, en betaal je BIV maar. Ja. En reken dan maar eens uit hoeveel accessoires en welke SE edition je daarvoor kan kopen.
Oeh, sterk
gespeeld.
Ja. Ja, wat ik wel vind van motorprijs in het algemeen. We zijn het afgelopen jaren enorm verwend met modellen als de Z900. Maar ook de MT-09 en de Honda CB1000. Maar heel veel modellen ook daar net een beetje onder. Voor 10.000 piek heb je best een heel erg goede motor tegenwoordig. En ik vind dat dat lang een beetje weg geweest is. En nu opeens de laatste, nou zeg 5 jaar, wemelt het weer van die dingen.
Ja.
En ik vermoed eigenlijk dat die prijzen daarvan, die occasions, dat die ook nog gewoon aan de hoge kant blijven hangen.
Ja.
Ik denk dat je dan heel vaak, want dat zeg ik ook tegen iemand die dan voor die scooter bijvoorbeeld is bezig is. Denk ja, als je een paar duizend erbij doet, heb je dat ding gewoon nieuw.
Ja. Jij noemde daarnet Royal Enfield al als ontzettend sterke budgetspeler.
Ja.
Ik vind dat we CF Moto eigenlijk ook niet kunnen overslaan.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Als je ziet wat zij tegenwoordig aan de man brengen en voor welke prijzen en met welke uitrusting. Wauw, dat is super indrukwekkend.
Ja, die zijn in België, de importeur zit ook in België.
Ja.
Die zijn in België wel veel sterker dan in Nederland, moet ik erbij zeggen. Maar
ze zijn in België ook nog serieus aan het sleutelen aan het dealernetwerk.
Ja,
en er zijn ongetwijfeld nog een hoop dingen die echt op punt gesteld moeten worden.
Ja.
Maar als we puur afgaan op het fotootje van de motor en de motorfiets die ernaast staat en de prijs die je bij de dealer moet betalen, dan is dat gewoon super indrukwekkend.
Ja, ja. Nou ja, je ziet ook wel dat wij hebben het wel eens over verschillende niveaus in dealerorganisaties. Echt niet onaardig, helemaal niet onaardig bedoeld, maar er zit nog wel een verschil tussen de organisatie van Yamaha Motor Benelux en de importeur van CF Moto in de Benelux. Maar dat scheelt ook enorm in de kosten, want... Als Yamaha een evenement organiseert, nou dan zitten alle toeters en bellen eraan en moet er een bepaald niveau altijd gehaald worden. Ik kan me het laatste evenement van de importeur van CF Moto niet meer herinneren, maar dat zit gewoon net iets anders in elkaar over het algemeen. Dus daardoor kunnen ze ook die prijzen weer wat lager houden.
Ja, dat terwijl we het dan een paar podcasts geleden bijvoorbeeld nog hadden over Honda die een dealerorganisatie willen hervormen. Ja, Honda doet het goed. Ze waren nummer 1, zowel in België als in Nederland.
Nee, in Nederland waren ze...
In Nederland waren ze nu teruggevallen, maar ze zijn een jaar nummer 1 geweest, toch?
Ja, nou in Nederland hebben ze het een beetje lastig zelfs, want de markt is fors gegroeid. Ook een beetje kunstmatig door registraties.
Laat me mijn verhaal afmaken. Ze hebben het in Nederland altijd heel goed gedaan.
Maar dat is lang geleden.
Ja, maar dan voelen ze zich weer sterk. En dan komen ze weer af met het idee van... wij moeten onze dealerships gaan hervormen.
Klopt.
En we moeten er weer onze mono-dealerships, Honda-paleizen van maken.
Ja.
En de vloer moet rood zien.
Ja.
En het plafond moet wit zien.
Exact.
En
iedereen
de voorgevel
moet
een vleugel staan. En ga ze maar door.
Ja.
Ja, dat krijg je er dan ook weer bij. En dat zit natuurlijk bij een CF Moto bijvoorbeeld helemaal niet. Hè.
Ja. Nou, de grap is dan vaak die aankleding van zo'n showroom bijvoorbeeld. Stel, ik word Honda-dealer. En Honda belt mij na 5 jaar, zegt... we hebben een nieuwe VI, heet dat dan. Een Visual Identity of een CI, Corporate Identity. En dat ga je bij jou in de zaak ook allemaal ophangen. Nou, ik ben dan motordealer. Dan zeg ik, nou, hartstikke leuk idee, jongens. Goed. Dat gaan we opsturen en dat komt dan en dan. En de rekening komt ook.
En de factuur volgt
En de factuur betaalt die dealer dan gewoon. Die betaalt gewoon even 10.000, 20.000 euro om de nieuwe VI door te voeren.
Mm-hmm.
Ja, dat maakt allemaal weer dat die motor duurder wordt.
Ja, dat is echt weer zo'n stukje achter de schermen informatie toch wel. Een geïnformeerde motorrijder die ziet dat zelf ook wel. Maar het heeft vaak niet te maken met de bekendheid van het merk of de grootte van het merk per se. Om te zien hoeveel dat er daar achter de schermen geïnvesteerd wordt in dat dealernetwerk of hoeveel dat de dealers er zelf in investeren. Ik weet bijvoorbeeld, dat is dan voor mij een van de uitblinkende motoren op dat gebied. Dat is een Aprilia Tuono die al jarenlang zowel bij MCN als bij Motorrad, als bij Motojournaal, als bij alle magazines gewoon alle vergelijkingstesten wint.
Ja.
Supergoed ding. De Piaggio Groep biedt hem aan echt scherpe prijzen ook. Maar ja, dat dealernetwerk in de Benelux, dat blijft gewoon een sleutelpuntje. En daar werken ze heel hard aan, maar ze krijgen het nu al een aantal jaren nog niet op het punt waar ze het willen hebben. En dat wordt dan een moeilijke.
Ja, ja, klopt. Ik hoop, ik denk dat we aan de tijd zitten, Arno.
Ja, inderdaad, we moeten afronden. Ja,
ik hoop dat we, er zullen wat mensen boos zijn, verdrietig, dat kan allemaal. Ik hoop dat we vooral een soort van inkijk hebben gegeven achter de schermen waarom bepaalde prijzen nou op een bepaalde manier zijn opgebouwd. En ja, sommige dingen daarvan zijn heel reëel. Een onderdeeltje kost X. Maar heel veel dingen zijn ook gewoon ja, immaterieel. En daar wordt voor betaald. En soms wel, soms niet.
Heb je daar zelf wat over te roepen? Ben je dealer, ben je importeur? Mail het dan gerust door naar Nieuwsmotor. Nee, Motorpodcast. Potverdorie, al 70 aflevering. Motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Dat is nog altijd ons vaste e-mailadres. En verder zou ik jullie allemaal nog heel warm willen maken om ook een bezoekje te brengen aan de Motorbeurs Utrecht. Wij gaan daar op de eerste dag ongetwijfeld weer rondlopen.
Absoluut.
Om alle motormerken, alle nieuwigheden nog eens een keertje van dichterbij te inspecteren. Ja. Wees niet te schuw om ons daar aan te spreken. En doe vooral mee aan onze wedstrijd Motor van het Jaar. En ja, maak nog altijd kans op een nieuw motorpak.
Collega, we zijn echt profi.
Ja, tot de volgende keer. Jojo.
Leuk dat je luisterde naar de Echte Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan met de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan.